Welkom bij Haptotherapie in de praktijk. Mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Na seizoen 1 van de podcast mocht een tweede seizoen niet ontbreken, want er valt nog veel te vertellen over dit onderwerp. Of je nou overweegt om te starten met haptotherapie, zelf werkzaam bent in het vak of graag bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, deze podcast is voor iedereen die interesse heeft in haptotherapie. Want het gaat over het gevoelsleven, over relaties met mensen en over vitaal in het leven staan. Hey Charlie, kom eens.
Hallo.
Ja, kom eens luisteren. Mag je even komen zitten?
Ja.
Wat hoor je?
Ik hoor zoiets.
Ja, wat zou het kunnen zijn? Weet je wat het is?
Een auto?
Nee, het is geen auto. Wacht, ik zal hem even zachter zetten. Dat is het geluid van jouw hartje toen je nog bij mij in de buik zat.
Wat?
Hoor je dat? Leuk, hè? Toen kwam de mevrouw die ons kwam helpen bij de bevalling. Die kwam toen met een apparaatje. Dan kon ze op mijn buik dat apparaatje zetten. En dan kon ze jouw hartslag horen. Om te kijken of het allemaal goed ging. Hoe vind je dat?
Grappig.
Wel grappig, hè?
Ja.
Kan je er nog iets van herinneren toen je in mijn buik zat?
Nee.
Nee?
Echt niks.
Helemaal niks, hè? Nee. Nee.
Ik zou nog een keer in jouw buik willen zitten.
Zou je er nog een keer in willen zitten?
Ja.
Ja. Gewoon om eens te voelen hoe dat is. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel.
Doei.
Doei.
Ik ga het even zetten.
Ik was aan het einde van het tweede jaar van de studie haptotherapie zwanger geworden. En ik had besloten een pauzejaar te nemen van de opleiding. Mijn vriend en ik wilden ons graag goed voorbereiden op de komst van ons kind. We dronken eindeloos koffietjes in ons favoriete koffietentje, gingen samen naar yoga, dachten na over hoe we het allemaal wilden doen en maakten een afspraak voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Omdat wij er veel aan gehad hebben, liep ik al langer rond met het idee hier een aflevering aan te wijden. En vandaag is het dan zover. Ik ontvang collega Patricia Wichman in mijn praktijk. Zij komt uit Oostende, dat ligt in Vlaanderen, en ze is haptonomisch zwangerschapsbegeleider. Ik vraag Patricia als eerste wat het doel is van deze vorm van begeleiding.
Wat we eigenlijk tijdens de zwangerschapsbegeleiding doen, tijdens haptonomische zwangerschapsbegeleiding, zou je kunnen zien als ruimte creëren. Ruimte creëren in die moeder voor in haar lichaam, letterlijk en figuurlijk voor haar groeiende kind. Ruimte creëren bij de partner om zijn vrouw en kind te omarmen. Ruimte creëren in het koppel voor die nieuwe dimensie van het ouderschap. Ruimte creëren in het koppel ook in het opbouwen van een band, het contact met het kind, al van in de schoot. Daar hoeft niet voor gewacht te worden tot na de geboorte. Dat kan al in de zwangerschap, sterker nog, dat kan op zich ook al een stuk preconceptioneel. Daar kan ik straks nog wel iets over vertellen.
Ja, even voor de luister, dat is?
Voordat er een zwangerschap is.
Oh ja, voor de bevruchting eigenlijk.
Voor de bevruchting.
Ja. Oh mooi, ja, dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja,
ja, weet je, het kan voor de bevruchting ook. Weet je, ik zie ook wel koppels die een kinderwens hebben. Ja, en van daaruit, het kan zijn omwille van een kinderwens en of het zelfs het onderzoeken van is er een kinderwens of van waar is die? Is er een verlangen of is er een ouderwens? Of kan op die manier zijn. Het kan ook zijn vanuit een kinderwens die wat op zich laat wachten. Ja, en hoe dat je daar dan als vrouw of als koppel mee omgaat. Ja. Of een kinderwens waarbij er al gestart is met een medisch traject. Ja, waarbij in het medisch traject er vaak ook het koppel dat vaak, of de vrouw ook dat vaak aangeeft, dat is veel mentaler. En om dan eigenlijk te zorgen dat er goed contact blijft met jezelf, dat je goed in contact kunt blijven met jezelf, in je lichaam goed kunt blijven. Ja. Kan ook zijn naar aanleiding van een eerdere miskraam of abortus.
Ah ja, ja.
Ja, en waarbij we dat dus wat samen gaan onderzoeken, is gaan kijken van in hoeverre ervaar je balans in je leven, in hoeverre ben je in verbinding met jezelf, voel je jezelf daarin goed, hoe ben je als koppel, hoe hou je daar in verbinding ook in zo'n gebeuren, als ook je autonomie, ja. Als ook ja, het openen eventueel, het nieuw opnieuw openen van die schoot voor nieuw leven. Ja. Dat vind ik ook wel altijd heel mooi.
Mooi, ja. 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 Het zijn hele grote thema's eigenlijk, hè, die je noemt. Ja. Als ik nadenk over cliënten die bij mij in de praktijk komen, dan kom ik in ieder geval best wel vaak die thema's tegen, ook bij individuele begeleiding. Bijvoorbeeld, ik wil liever geen kinderen en mijn partner wil dat wel. Ja. Mijn vriend wil vader worden en ik niet, bijvoorbeeld. Of miskraam net gehad en hoe ga je ermee om met het verdriet?
Ja.
Maar ook ongewenste kinderloosheid.
Ja.
Daar kom ik ook veel tegen, wat natuurlijk ook best wel een heel groot onderwerp is. Of kan zijn.
Ja.
Ligt veel per persoon anders natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Het zijn eigenlijk, zoals ik dat nu zo beluister, allemaal echte levensvragen.
Ja, ja, dus die kunnen ook aan bod komen binnen de HZB.
Ja. Kan je me eens meenemen in een traject? Wat ik zo hoor, heb je verschillende insteken van de begeleiding. Maar misschien kunnen we eens kijken naar wat als een koppel is al zwanger. Is in verwachting samen en komen dan voor het eerst bij jou. Hoe ziet het eruit? Wat ga je doen?
Ja, ja. We starten eerst eens even met een kennismakingsgesprek. Eens even kijken van, hoe ben je bij gekomen? Wat is je verwachting? Wat is je motivatie? Ja. En eigenlijk starten we al in zo'n eerste gesprek met het opbouwen van het contact met het kind. En dan gaan we vanuit, voor de luisteraar. De tast is het oerzintuig. Ja, en het leven ontstaat ook uit het contact tussen twee cellen.
Ja.
Ja, dus zo'n kindje al van in de schoot is heel ontvankelijk. Het is eigenlijk voor contact, voor aanraking, kan daar echt ook op reageren. Is daar zeer gevoelig voor. En je kunt al van in de schoot een liefdevolle band opbouwen met het kind. En heel concreet, dan nodig ik de ouders uit, de moeder uit om op bed te komen liggen, het hoofdeind een beetje hoger. Ja, en waarbij de vader of de partner eigenlijk geschrankt op het bed gaat zitten, zodanig dat ze elkaar aankijken en eigenlijk die schoot en hun kindje al in het midden komt te liggen. Ja, en waarbij we eerst tijd nemen om gewoon even elk wat in je basis te zakken, hè, als zwangere, als partner. Ja. En eerst eens even contact te maken met elkaar als koppel. Het primaire aspect is ook dat je er als koppel voor elkaar bent. En dat je van daaruit ook een stuk bedding kunt brengen voor het kind. Ja. En dat geeft ook een stevige basis naar die nieuwe dimensie van het ouderschap. Ja. En vanuit die positie, starten we met, nodig ik de vader uit om zijn handen eens op de schoot van zijn vrouw te leggen. Ja. En daarin eigenlijk zijn vrouw, ja, zijn liefde voor zijn vrouw te laten zien. Eigenlijk haar uit te nodigen om naar zijn handen toe te komen. Ja. En dan zijn we eigenlijk dus nog helemaal niet zo bezig gefocust direct op het kind.
Nee.
Maar eerst om die verbinding te maken.
Ja, ik merk wel dat ik dan denk, naar de vrouw toekomen en dan dat klinkt wel een beetje vaag. Tenminste, ja. Ik kan me als haptotherapeut daar wel wat bij voorstellen. Maar ik kan me voorstellen als je niks weet van haptonomie, dat je dan denkt,
Ja.
Wat vaag.
Ja, nou, je kunt met je aandacht, kan zij, als zij de handen van haar partner op haar buik voelt, op haar zwangere buik voelt, kan zij met haar aandacht daar naartoe gaan.
Ah ja.
Ja. Ja. Inderdaad, ja. En daardoor, het is heel mooi, want je ziet gewoon hoe dat die vrouw zacht, hoe dat die schoot ruimer wordt, verzacht. Ja, je ziet ook de partner het gewoon zacht worden. Ja, en eigenlijk in die ruimte en in die aanwezigheid, ja, creëer ze ook de ruimte voor het kind om zich te tonen.
Ah,
en het
mooi.
Is heel mooi hoe dat kind dan op zijn eigen tempo, in zijn eigen ritme, op zijn eigen wijze heel vrij zich kan tonen. Dus in die zin is het veel meer een ruimte creëren waarin het kind zich mag tonen. Ja, dan een rechtstreeks, een beetje vanuit een eigen behoefte, rechtstreeks naar het kind toe vliegen.
Ja.
Ja.
Prachtig. Oh, ik vind het heel mooi hoe je dat beschrijft.
Dus ik vind het altijd ook zo'n ontroerend moment. Dan zit je daar, maar ze zitten wat naast en ik laat het hun gewoon ontdekken. En ja, weet je, dan, je ziet gewoon ook aan die partner van die vader, op het moment dat het kind zich daarin toont, in die ruimte. Ja, die ontroering. En hij zakt dan ook. En is gewoon van, die zit helemaal te glunderen. Ja.
Prachtig. Ja. Hey, wat me heel even te binnen schiet, misschien wel ook best wel belangrijk om even bij stil te staan, want we hebben het over partner, we hadden het over vader.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat er verschillende koppels zijn. Dus dat het ook bijvoorbeeld een lesbisch stijl kan zijn.
Zeker.
Of misschien alleenstaande moeder die iemand anders meeneemt.
Zeker.
Er zijn meerdere varianten mogelijk, neem
absoluut.
Ik aan.
Absoluut. Ja.
Dus fijn dat je het even... Ja, dat is wel belangrijk. Anders wordt het zo exclusief, hè?
Nee, helemaal
niet. Nee, dat is
niet.
Eigenlijk heel breed.
Heel breed. Ja. Wat ik ook bij mij in de praktijk zie, ik zie alleenstaande moeders die bewust daarvoor kiezen. Wat ik dan wel doe, is dat ik eigenlijk hun uitnodig om wel iemand mee te brengen. Ja, die voor hun nabij is, een vertrouwenspersoon of een vriendin of een moeder. Of iemand die in het leven na de geboorte van het kind een prominente plek inneemt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is wel belangrijk, omdat we dat even wel helder hebben inderdaad. Ja. Ja, dus wanneer we het hebben over partner, dan is dat een woord wat voor verschillende relatievormen kan staan eigenlijk.
Absoluut. Ja, heel fijn dat we het even heel duidelijk stellen. Want dat is ook hoe ik het ervaar. Ja. Hoe dat ik het ook gewoon ervaar in de praktijk.
Ja.
Zeker.
Oké, dus dat, zo ziet een eerste sessie eruit. Daar kan ik me eigenlijk al heel veel bij voorstellen. En verder, hoe lang duurt een begeleiding eigenlijk? Hoe vaak kom je bij een haptonomische zwangerschapsbegeleider?
Ja, nou, er kan gestart worden vanaf meestal wordt er gestart vanaf een 18 à 20 weken.
Mm-hmm.
Ja, kan natuurlijk eerder als er een aanleiding weer is of als daar een vraag voor is. Omdat we werken individueel met koppel of met alleenstaande moeder. Meestal zijn er zo'n 5 à 6 zwangerschapssessies, dus voor de geboorte en na de geboorte, een 1 à 3. Daar worden ze uitgenodigd.
Met het kindje erbij.
Ja. Ja. En een sessie, eigenlijk een ontmoeting, duurt een uur.
Ja.
Zo ongeveer.
Okay. Ja. En hoe zien dan die andere sessies er ongeveer uit? Ik kan me voorstellen dat het maatwerk is, hè? Dus je zal misschien per koppel andere keuzes maken, maar globaal?
Globaal, ja. Dus vanuit dat opgebouwde contact, daar komen we elke keer ook wel weer even op terug. Ouders worden daar ook in uitgenodigd, of koppel wordt, of zwanger wordt ook in uitgenodigd, om daar thuis ook wat tijd voor te nemen. Ja. Maar waar we bijvoorbeeld ook heel veel tijd voor nemen, is om een stukje die partner aan te spreken, hoe dat hij zijn vrouw kan helpen en ondersteunen tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld in het dragen van het kind en het uitnodigen van het kind meer in de basis. Ja, wat naarmate dat kindje groeit in de buik, is de neiging eigenlijk dat het kind wat meer naar voren komt liggen. Dat die schaal, dat bekken wat meer kantelt naar voren. En dat die moeder zegt dan wel eens als het ware nu al zwanger zijn achter haar kind loopt. En dan zeg je van, nou, mag je later nog doen. Hè? Dat heb je na de geboorte nog tijd genoeg voor om achter je kind te lopen. Ja, en nou is het wel fijn als je hem gewoon bij je kunt houden.
Oh, ja.
En in plaats van het heel actief te moeten gaan doen en je buikspieren op te gaan spannen, leren we eigenlijk, bijvoorbeeld een oefening daarbij kan zijn dat de moeder staat en dat de vader eigenlijk ernaast zit en een hand op de rug legt, op de onderrug, en de andere hand een beetje onder de schoot legt, zodanig dat er eigenlijk vrouw en kind tussen zijn handen heeft en daarin de moeder uitnodigt om naar zijn handen toe te komen. Ja, naar die ruimte tussen zijn handen, waarbij dat eigenlijk de ruimte weer ontstaat in die schoot, in die buik, in het bekken ook. En waarbij ze samen het kind kunnen uitnodigen om meer in het midden te komen liggen. Meer in het midden van die schaal, zodanig dat het minder zwaar is voor de moeder, naar de onderrug of naar last op de blaas. En zodanig dat het voor het kind dat er gewoon meer bewegingsruimte is.
ik vind het zo'n prachtig beeld ook, omdat je dan dus eigenlijk op zo'n moment even heel bewust samen de zwangerschap draagt. Hè?
Absoluut.
Ja. En dat kan ik mij van mezelf nog goed herinneren. Dat had ik misschien in het begin even moeten uitleggen. Maar ik heb zelf hier in Amsterdam ook haptonomische zwangerschapsbegeleiding ondervonden toen ik zwanger was van mijn dochter. Mijn dochter is nu 8 geworden, dus dat is alweer best wel lang geleden. Maar wat ik me nog zo goed kan herinneren is dat ik ging liggen op de bank en of op het bed. En dat mijn partner Marcel, die mocht zijn handen onder de buik leggen. En het kindje dragen.
Ja.
Nou, ik zal het nooit vergeten, dat gevoel.
Ja. 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 Want wat was dat dan?
Ja, het gevoel van ja, ik hoef dat niet alleen te doen.
Ja.
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 En we doen het samen.
Ja. Ja.
Ja. Raak me nog steeds.
Ja, ik zie het, ja. Hè. Ja. Ja. Ja, merk maar, hè. Inderdaad. En ook al kun je dat wel weten, het is nog iets helemaal anders als je het werkelijk ervaart en beleeft.
Ja.
Ja.
Ja, dat is een heel mooi moment. Ja.
Ja.
Ja, prachtig.
Ja, ja. Ja. Ja, en inderdaad, weet je wat ook daarin fijn kan zijn bijvoorbeeld, is als je als zwangere gewoon lekker ligt en de partner zijn hand onder het stuitje legt. Misschien herinner je dat nog en dat je eigenlijk op die manier meer kunt zakken in je basis, in je bekken. Ja, daar ruimte komt. Je ook meer de signalen van je lichaam kunt leren waarnemen. En daarna kunt gaan luisteren.
Ja. Ja.
En er dus ook weer op die manier ruimte ontstaat. En je letterlijk gedragen kunt voelen. Ja, samen met je kindje door je partner.
Ja, ja, prachtig. Hey, en we hebben het nu best wel over een soort van fysieke dragen van je kind. En ruimte maken, hè, in de buik, zo hoor ik dat. Maar er zit ook voor mijn gevoel, ook als ik naar mijn eigen verhaal kijk, maar dat zie ik ook bij mensen om me heen, ook een andere component aan het gaan van bijvoorbeeld 2 naar 3.
Absoluut.
Dat het ruimte maken in het leven
ook
eigenlijk voor mij best wel een pittige uitdaging was.
Ja.
En nou kan ik me dat niet zo goed meer herinneren, maar ja, dat was ook best wel een bijzondere tijd, dus ik kan me niet alles daarvan herinneren. Maar is dat ook iets wat bij jou aan bod komt in de begeleiding? Van hoe zal het eigenlijk zijn om straks niet meer met z'n tweeën te zijn, maar met z'n drieën?
Ja, absoluut.
Want dat is wezenlijk anders.
Dat is echt, ja. Ja, ja.
Hoe doe je dat?
Ja, dat heeft ook met dat afstemmen te maken. Hè? Met het leren afstemmen als koppel op elkaar. En dat kun je letterlijk in die oefeningen meenemen. Ja, in plaats van die oefeningen heel erg te gaan doen, maar daarin ook te gaan luisteren als koppel naar elkaar. Want uiteindelijk, die nieuwe dimensie van het ouderschap, ja, die vraagt ook om af te stemmen als ouders op elkaar, als ook af te leren stemmen naar het kind toe. Ja. En daarbij ook echt een stuk tijd te nemen. Het ook echt te gaan bevragen van, hey, wat ervaar je daarbij? Hoe zie je dat? Hè? Hoe hou je wel als koppel als je als alleenstaande moeder, hou je daar wel nog ruimte op voor jezelf?
Ja.
Het primaire aspect echt is dat je er als koppel voor elkaar bent. En van daaruit het kind gaat dragen. In plaats van wat ik soms zie gebeuren, is dat eigenlijk het kind tussen het koppel in komt te staan. Dat die de verbindende factor wordt.
Ja, ja, en wat ook wel eens kan gebeuren, denk ik, is dat jij als ouder, of dat nou de man is of de vrouw, of 2 vrouwen, 2 mannen, maakt niet uit, maar de verbinding met jezelf nog houden.
Ja,
want
zeker.
Het grotere geheel kan ineens zoveel vragen.
Ja.
Dat vond ik echt, nou ja, soms nog steeds wel. Kan ik nog wel eens denken, ja, maar waar blijf ik dan?
Ja. Ja, absoluut.
Dat vraagt dan ook een afstemming, hè, met jezelf.
Ja.
Van wat doet iets met me?
Ja.
En daar dan dus ook in het contact met je partner over in contact kunnen zijn.
Ja, ja, ja. En ook hoe kun je in contact blijven met jezelf? Ja, als ook in de verbinding. Dus die verbinding en die autonomie daarbij houden.
Ja.
Dat stuk.
Ja.
Ja. En dat nemen we mee tijdens die zwangerschapsbegeleiding. En zeker natuurlijk ook na de geboorte, in dat postnatale stukje, komt omdat het dan ook werkelijk zo is. Ja, nog meer in de fysieke realiteit.
Ja.
Als het kindje erbij is, een kindje geboren is. Hoe dat er dan mee omgegaan wordt.
Ja, ja. En ben je een beetje aan gaan onderbreken in het hele proces. Daar komen we zo even weer op terug. Maar waar ik nu aan moet denken is dat er zijn ook vrouwen die last krijgen van postnatale depressie.
Ja.
Kan je dan ook bij de haptonomische zwangerschapsbegeleider blijven? Wat langer? Of wordt het dan meer richting haptotherapie? Of hoe
gaat het? Ja, dat is een stukje samen ook te bespreken. Ja, en het kan ook fijn zijn dat dan de begeleiding wel verder blijft lopen. Omdat natuurlijk dan de dynamiek tussen vader, moeder of partner, moeder en kind ook wel behouden blijft. Ja, of moeder en haar kind daarin. En we ook gaan kijken van hoe ga je samen om met deze realiteit? Het is niet van, het moet allemaal een roze wolk zijn. Maar ja, inderdaad, soms is die roze wolk grijs met roze stippen of helemaal grijs. En kan zijn dat er, afhankelijk van de ernst of hoe dat de moeder er ook echt aan toe is, dat er daarnaast wel haptotherapie ook gestart wordt.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
En dan dus, in zo'n geval is het eigenlijk juist fijn als er al begeleiding was.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Dat er dan een vervolg kan komen.
Ja, ja, ja. Dus dan wordt het een stukje combinatie. Zodanig dat die vader ook wel gezien blijft. Of die partner gezien blijft. Of die meemoeder gezien blijft in het stuk. Ja, en het kind ook.
Ja. Ja.
Dus dan is die dynamiek ook heel erg belangrijk om te bewaken. En daarnaast het stukje hoe dat die vrouw aan zich met zichzelf terug, zichzelf er terug kan hervinden.
Ja.
In het gegeven ook van het moederschap dan vaak.
Ja, ja, mooi. Oké, okay, maar ik onderbrak je een beetje met mijn vragen. Dus we gaan even terug. Je hebt het proces, je hebt een ontmoeting en je gaat kijken naar het dragen, dat soort dingen. Ja. Kan je daar wat meer nog over vertellen hoe het verder gaat in die paar sessies?
Ja, we nemen bijvoorbeeld ook uitgebreid natuurlijk tijd om ter voorbereiding van de geboorte.
Oké. Okay.
Ja, dus ik vind ook altijd, ik ben altijd nu heel nieuwsgierig naar is te horen van hoe dat de zwangere als ook de partner kijkt naar die geboorte. Wat dat het beeld daarvan, dat er is van gevormd. Zeker tegenwoordig met social media en alles wat verschijnt op YouTube en filmpjes en boeken en dergelijke. Ik nodig eigenlijk ook uit van ga daar een beetje selectief mee om. Durf te vertrouwen, durf eens naar binnen te gaan en in jezelf te gaan voelen. Wat eigenlijk, wat jouw verlangen is van binnenuit.
Ja.
Naar de geboorte van jullie kindje, naar het baren. Hè? En ook aan de partner, van hoe ziet hij dat? Wat is zijn beeldvorming daarin? Ja. En dan gaan we eigenlijk kijken van, een stukje ook omgaan met die pijn van de weeën. Ja, ik zeg ook altijd van, ik kan geen pijnloze bevalling garanderen, daar gaat het ook niet om. Maar je kunt wel leren om met die pijn, hoe je met die pijn om kunt gaan, hoe je er daartoe kunt mee verhouden. Ja. En daarbij kan de vader eigenlijk tijdens het hele geboorteproces echt een actieve rol spelen. Ja. En ik merk dat vaders of partner dat vaak ook heel fijn vindt. Van, dan moet ik niet gaan zitten wachten en toekijken en zien hoe dat mijn vrouw wat zit te lijden. Nee, je kunt echt actief betrokken zijn en een helpende hand bieden en een stukje leren. Dat leer je dan, ook wel gaandeweg tijdens de zwangerschap. De signalen van zijn vrouw herkennen en waarbij er nabijheid kan zijn met momenten. Een ander moment het gewoon ook goed kan zijn om even wat afstand en die vrouw wat ruimte te geven.
Ja, dat weet ik ook nog wel tegen de bevalling dat ik tegen Marcel zei, nee, niet aanraken.
Ja,
die was heel, heel, heel betrokken op dat moment, maar ik verdroeg die aanraking niet. Dus dat was een heel gekke gewaarwording. Maar alleen al de hand op mijn schouder was te veel tijdens de pijn van de weeën, zeg maar.
Ja.
Maar dan moet je dat dus wel ook als partner, denk ik, kunnen incasseren. Hè? Dat een vrouw zegt, je kan even niks doen. Ja, ja. Je kan wel wat doen, namelijk, wat kun je doen? Erbij zijn,
ja.
Aanblijven.
Ja.
Zo'n mooi woord uit de haptonomie.
Ja, absoluut.
En dus niet vertrekken emotioneel of qua aandacht. Maar dus op maat eigenlijk,
ja.
Bij jouw vrouw aanwezig zijn.
Ja, ja. En eigenlijk doorheen de begeleiding, ja, leren ze eigenlijk hoe ze, ja, vertrouwder kunnen zijn met zichzelf, met elkaar en in het contact met het kind. Dus daar groeit dat ook in. Hè, zodanig dat, ja, dat die partner zich op zo'n moment, bijvoorbeeld wat jij nu vertelt, niet afgewezen hoeft te voelen. Maar dat het, ja, gaat over, dit is samen.
Ja.
Ja.
En dat niet persoonlijk neemt, maar gewoon, nee, voelt van dat is zo nodig. En,
ja.
Ja.
Dat is afgestemd.
Ja.
Dit is wat nu passend is.
Ja.
Ja.
Ja, dat ging ook heel goed. Dat was ook heel mooi eigenlijk. Ja.
Ja. En we maken dat ook concreet in het leren. Het leren doorvoelen van die pijn. Bijvoorbeeld. Waarbij je als vrouw wat meer op je zij ligt. Ja, en de partner eigenlijk een stuk tegen het zitvlak van de vrouw kan zitten. Om zo haar goed voeling te laten blijven houden met die bekkenbodem en met die basis. Ja. Zodanig dat je als vrouw ook echt de beweging naar binnen kunt maken. Echt in contact kunt gaan met jezelf en met het kind. Ja. En dat je als partner daar een stuk bedding in biedt. Ja, en een stuk richting in gaan geven. Bijvoorbeeld door als partner je hand op de onderrug te leggen. Zodanig dat zowel de moeder daar naartoe kan voelen, ja, en een focuspunt heeft, als waarbij je als partner eigenlijk ook laat voelen van, hey, hier, mijn hand ken je, hier ben ik ook, naar het kind toe, kom maar, ik geef je wat richting, volg maar deze weg. In die zin is het bijzondere, vind ik ook wel aan het uniek, ook wel aan de haptonomische zwangerschapsbegeleiding, dat de partner, ja, er zo actief bij betrokken wordt. En dat is misschien ook wel belangrijk om even te benoemen, dat die daarin ook een stuk het eerste contact met de buitenwereld voor het kind representeert.
Ja, ja, dat is inderdaad zo.
Ja, ja. En dat eigenlijk dat het kind, kind kan in de schoot, in de buik, het contact voelen met de moeder als veilig. Ja, maar dat het daarnaast ook kan voelen van, hey, er is een wereld buiten. Ja, en die is ook veilig.
Ja.
Ja? En dat voorkomt ook dat er een te sterke symbiose zou zijn tussen moeder en kind. En dat het kind daarin ook de ruimte krijgt. Ja? Dus dat is, ja, dat is ook wel een hele specifieke voor deze vorm van begeleiding.
Ja. Ja. Is het eigenlijk goed bekend, denk je, bij verloskundigen bijvoorbeeld? En huisartsen? Verwijzers, gynaecologen.
Het kan altijd beter.
Ja?
Ja, en dan, ja, weet je, bedoel, dan is, kijk ik altijd een beetje jaloers naar Nederland. Want bij ons in België en zeker in Vlaanderen is het zo weinig bekend.
Ja.
Ja. Dus in die zin vind ik het ook fijn om dit nu hier zo te doen.
Ja.
Ja. Maar zeker ook vanuit, als vroedvrouw verloskundige, kan er ook doorverwezen worden naar de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Bijvoorbeeld wanneer dat er angst is voor een bevalling, angst is voor pijn, angst is voor de toekomst. Als je dat als verloskundige of vroedvrouw opmerkt bij de moeder of bij het koppel, of bij, hè, dan is het zeker een reden om door te verwijzen.
Ja.
Bijvoorbeeld ook als de zwangerschap gecompliceerd is, of wanneer je ziet dat die moeder moeite heeft om eigenlijk contact te maken met haar kindje. Wanneer er een voorgeschiedenis bijvoorbeeld is rond naar aanleiding van miskraam of abortus, of wanneer dat er een traumatische gebeurtenis is geweest bij de vorige zwangerschap of dat er een geboorte, een bevallingstrauma was, dan is het zeker een stimulans om door te verwijzen naar een HZB'er.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het enorm preventief werkt. Ja. Dat is een beetje zo'n medische onpersoonlijke term. Maar dat je daarmee toch complicaties tijdens de bevalling misschien... ik weet niet of dat is... Is dat ooit onderzoekt? Het aantal mensen die wel begeleiding hebben gehad en die niet? En hoe dat is gegaan?
Ja, daar is inderdaad veel studie naar gedaan. Ik kreeg hier ook in Nederland door Gert Klabbers. En daar is ook echt uitgekomen dat zwangerschapsbegeleiding, autonomische zwangerschapsbegeleiding, dat die echt wel effect heeft op die bevallingsangst. Als ook de geboorte vlotter laat verlopen en eigenlijk sneller laat verlopen. Sneller klinkt niet het juiste woord. De bevallingsduur eigenlijk verkort.
Yeah. Ja.
Ja, ja, ja.
Fijn dat daar ook onderzoek naar is gedaan. Want het blijft anders ook een beetje, ik wil niet zeggen vaag, maar... Er zijn zoveel vormen van begeleiding waarbij je ook afvraagt van is dat nou bewezen of niet? Dus mooi dat daar ook onderzoek naar is gedaan.
Ja, het is misschien ook wel interessant om hier ook even bij te benoemen dat er uit studie ook blijkt dat wanneer er een veilige hechting is gebeurd tijdens een zwangerschap, want dat is zo het unieke van de autonomische zwangerschapsbegeleiding. Ja, en waarbij dat er echt geluisterd wordt naar de behoeften van het kind. Ja, dat dat gewoon ook latere leer- en groeiachterstanden kan voorkomen. Ja.
Zo, zelfs dat.
Zelfs dat. En dat ze ook uitwijst dat wanneer dat er een goede prenatale hechting is van de ouders aan het kind, dat ook het ouderschap nadien ten goede komt. Ja. Dus dat is heel mooi.
Ja. Krijg je het eigenlijk ook vergoed vanuit de verzekering? Ik weet niet of dat in België of in Vlaanderen hetzelfde is als in Nederland.
Helaas, in België wordt niks vergoed. Oh, nog de haptotherapie, nog de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. In Nederland hangt het een beetje af en is het eigenlijk goed om het... en bij de begeleider even na te vragen, als ook bij je zorgverzekeraar.
Ja. Dat kan natuurlijk wel schelen, hè?
Ja.
Zijn er nog andere dingen die je graag zou willen vertellen over jouw werk?
Ja, weet je, ik denk dat het ook wel even leuk is om een stukje te vertellen wat er... we zaten bij de geboorte en als kindje geboren wordt, ja, dat er ook mogelijkheid is in voor een postnataal stukje nog. Het stukje na de geboorte. Ja. En daar nodig ik, meestal is dat zo'n 4 à 6 weken na de geboorte. Ja, en dan nodig ik de ouders uit met het kind, of moeder met het kind. Ja. Eerst en vooral om eens even te luisteren van, hey, hoe heb je die geboorte ervaren? Ja, als vrouw, als partner, ook als partner is dat belangrijk. Hè? Misschien herinner jij je dat ook nog wel, weet je, die ziet alles gebeuren. Ja. En zeker ook als het anders verlopen is dan gepland. Van, ja, hoe ga je wel om met die realiteit? Ja, dus die realiteit mag er zijn. Die gaan we ruimte geven. Ja, in plaats van, dat is gebeurd, maar daar gaan we niet meer naar kijken. Nee, oké. Okay, daar gaan we ruimte aan geven.
Wat heeft het je gedaan? Ja.
Ja.
Ik denk ook wel, ik weet niet, destijds in ieder geval had ik de indruk... dat er toch ook wel, en dan kom je ook weer uit bij social media en internet... dat er een groep van... vrouwen was die eigenlijk mij de indruk gaf dat het allemaal controleerbaar was. Dat je een geboorteplan kon maken en dat je je wensen kon aangeven en dat je dan een soort van ideaalbeeld van je bevalling had of zo. Van als het zo gaat, dan is het op zijn mooist of zo.
Ja.
Terwijl bij mij ging het ook anders. En ik denk dat het gewoon, nou ja, ik weet niet, maar heel vaak anders gaat dan wat je denkt. En ik wilde graag thuis bevallen, maar ik mocht toch met bloeiende sirenes naar het ziekenhuis. Gelukkig allemaal goed gegaan. Maar die romantische thuisbevalling die ik in mijn hoofd had, die werd het niet.
Nee.
En nou had ik het geluk dat ik een doula bij me had.
Ja.
Dus dat is misschien, dus eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar misschien in het kort, een doula is iemand, een vrouw of nou, kan ook een man zijn... Die begeleiding doet bij de bevalling ook. Hè? En daarna ook in het kraambed. En ik vond die steun van de doula en mijn verloskundige enorm prettig. Dus ik heb mij op geen enkel moment verrotten gevoeld onder die ziekenhuisgang. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat wanneer je dus vasthoudt aan dat romantische beeld, dat het een ontgoocheling is. En dat je thuiskomt en het gevoel hebt van het is niet goed gegaan.
Ja, 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 ja.
Kom je dat wel eens tegen?
Ja, 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 het gevoel te hebben, gefaald te hebben, hè, of tekort gekomen. Terwijl eigenlijk gaat het dan niet over tekort, gewoon je bent overvraagd.
Ja.
Ja, het is gewoon veel meer geworden of anders geworden dan wat je ook maar had durven denken.
Ja, dat zie je ook als het een keizersnede moet worden, hè?
Ja.
Dat vrouwen dan ook hadden gehoopt dat het een geboorte via het geboortekanaal zou zijn.
Ja.
Zo'n mooi woord daarvoor.
Ja.
En dan het gevoel hebben gefaald te hebben wanneer de keizersnede werd. Terwijl je natuurlijk nog steeds een prachtige bevalling gehad kan hebben.
Ja.
Maar ja, hoe je ernaar kijkt, kan anders zijn.
Ja, ja.
Best wel een complex onderwerp had ik dat gevoel destijds.
Ja, en daarom is het ook wel heel waardevol om zeker in zo'n gevallen een stukje even terug te koppelen bij een HZB'er.
Ja. Ja?
En we nemen daar dan ook tijd voor, waarbij ik ook echt gewoon het koppel samen met het kind uitnodig op de bank. Ja, en waarin ze op die manier in het contact met elkaar, waar de vader vaak achter de moeder zit en op die manier de tijd neemt, laat ik ze het vertellen en het terug kunnen mogen doorvoelen. Want vaak was daar ook geen ruimte voor.
Nee.
Ja, want plots is het kindje er ook. En ja, dat is natuurlijk ook heel, heel overdonderend en ook heel, heel vreugdevol. Maar ja, je kunt daarin zo overvraagd zijn.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me ook nog goed herinneren dat ik het advies kreeg om maar vaak het verhaal te vertellen.
Ja.
En dat heeft mij eerlijk gezegd ook wel geholpen. Ja, en je merkt op een gegeven moment dat je het niet meer hoeft te vertellen.
Ja.
Maar dat zeker in die eerste 2 weken of zo, dat het heel fijn was om te vertellen hoe dat ging.
Ja.
En dat ik met weeën en al tussen 2 ambulancevrouwen, dat is eigenlijk een prachtig moment. Dat waren 2 vrouwen met allebei rode lipstift op. Ik weet nog precies, dan moest ik hier in Amsterdam 2 verdiepingen naar beneden, terwijl ik al weeën had.
Oh.
Want mijn dochter had in het vruchtwater gepoept. Dus dat was de reden om naar het ziekenhuis te gaan.
Ja.
Maar dat, dat het toch ook wel een heel treffend moment was of zo. En dat ik het heel fijn vond, omdat steeds opnieuw, en ik met die 2 vrouwen naar beneden.
Ja, ja.
Ja, dat het eruit moest of zo. Hè?
Ja.
Dus het keer op keer vertellen. Ja,
ja, merk maar als je het nu vertelt, hoe het nu is en hoe anders, hoe je het hier nu op een hele andere manier zit te vertellen.
Ja.
Hè?
Ja, bijna. Wat maak jij daaruit op?
Ja, hoe dat is gezakt en doorvoeld is. En dat je het nu me eigenlijk met een glimlach, zal ik even zeggen voor de luisteraars, zit te vertellen, eigenlijk lachende meisje van, hoe anders kan het gaan dan wat je misschien had voorbereid en in je hoofd had.
Ja, ja, want ik had een heel groot zelfs zo'n bevalbad in huis.
Ja.
Ik dacht, mijn kindje wordt onder water geboren.
Ja.
Maar dat ging gewoon niet.
Nee, nee.
Dus, en het was helemaal oké. Okay. Maar als je dus van tevoren zo'n bevalling ingaat met dat het idee echt dat het zo moet zijn of zal zijn, dan kan het nog wel eens flink tegenvallen.
Ja, 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 ja. En daarom is het ook goed om daar wel tijd voor te nemen en ruimte. En dat, wat je zegt, veel te vertellen. Ja, ook als koppel van telkens, hoe heb je dat samen beleefd? Of als alleenstaande moeder, ik neem daar dan ook echt tijd voor. Ja, dat te gaan doorvoelen. En als ook het aan het kind te vertellen.
Ja, ja, dat heb, het, ja heb ik ook wel eens verteld. Ja, ik
die
heb het met haar er ook wel eens over gehad.
Ja.
Zelfs nu, als we over de brug fietsen naar haar school en er komt een ambulance over die brug, heb ik een tijdje geleden nog gezegd, oh, wat grappig, toen jij daar bijna uitkwam uit mama's buik. Toen zaten we in de ambulance en toen gingen we precies zo, net als deze,
ja, mooi
naar
dat
het
jij
ziekenhuis.
Dat vertelt.
Ja,
ja.
En
ja,
dan hebben we daar heel leuk contact over.
Ja, 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 en dat is zo waardevol, want dan mag het er gewoon zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een beetje mooi dat je dat zo aanreikt in het verlengde wat we in die sessies na de geboorte doen. Gewoon kijken van, hoe kun je als koppel, als partner, als moeder contact maken met je kind. Hoe kun je dat prenataal opgebouwde contact verder zetten? Hoe kun je het er laten zijn wat er leeft? Ja, weet je, het kind verwacht geen perfecte ouders. Ja, als er maar ruimte is om zichzelf te mogen zijn. En als je daarin bevestigd kan worden. En Als je als ouder, dat is wat ik ook stimuleer, durf te gaan luisteren naar wat er in jou voelt. Ik merk heel vaak dat ouders best wel, moeder echt ook wel intuïtief dingen aanvoelt, maar dat dan als het ware eigenlijk niet durft toe te laten, want dan komt dat hoofd ertussen of iemand heeft gezegd of het hoort niet. Terwijl op het moment dat zij gewoon, wat zeg je buikgevoel, wat zeg je moederhart? Ja, nou, dan komt het. En dan resoneert het ook met de baby. En dat is zo mooi om te zien, want kinderen gaat daar ook gewoon van open.
Ja.
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 En dat kun je ook letterlijk laten voelen, die bevestiging, die basisbevestiging, in het basisbevestigen dragen. Ja, waarbij je eigenlijk telkens een hand onder de billetjes van het kind legt. Ja, zodanig dat het kind uitgenodigd wordt om zijn lichaam te bewonen, om thuis te komen echt in zijn lichaam. En letterlijk kan voelen in goede handen gedragen te worden.
Ah, zo mooi. Ja. Dat gun je toch elk babytje.
Ja, daar zeg jij het zo. En ik denk dat, weet je, als ik dan kijk waarom doe ik wat ik doe. Hè? Zo, ja, dat is voor mij. Voor mij heeft eigenlijk elk kind recht op die onvoorwaardelijke liefde. Zelfs van voor het brillenbegin.
Ja.
Weet je? Ik zie dat dan ook gewoon in de praktijk. En als een kindje zo al in zijn eigenheid bevestigd wordt tijdens de zwangerschap en na de geboorte zich gedragen mag voelen en daarin ook kan uiten wat dat het voelt, dat dat erkend wordt daarin, ja, dat geeft hem stevigheid, geeft hem een heel gevoel en daardoor kan hij zich openen. En je ziet die kinderen gewoon zich oprichten in je handen, openen en die het wereld ingaan.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Mooi hoor.
Ja.
Ja, mooi werk heb je.
Ja, ik voel me altijd, ik vind het altijd heel een geschenk om zo een stuk mee op pad te mogen gaan in zo'n bijzondere fase van het leven van mensen.
Ja.
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 Ja. Hey, het voelt voor mij alsof we richting een afsluiting gaan.
Ja.
Dus heb jij nog, ik kom zo even nog met een praktische vraag, maar inhoudelijk gezien over het proces, nog dingen die je gemist hebt in je eigen verhaal die gezegd moeten worden?
Oh, ik denk dat we heel veel verteld hebben. Het is misschien ook wel, nou, hoe hoor je dit? Hè? Ben je als iemand deze podcast, ben je deze podcast aan het beluisteren? En als verloskundige of als voetvrouw of als kinesitherapeut, fysiotherapeut of met een andere achtergrond als welzijns- of gezondheidswerker. En je zegt van, nou ja, dit wil ik ook gaan doen. Ja, dan verwijs ik daarbij heel graag naar de scholingen, de opleidingscentra in Nederland. Ja, in Parijs is er ook wel een, maar vooral in Nederland. Ja, waar dat een opleiding haptonomie kan gevolgd worden. En ook specifiek een haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Ja. Ja. Hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland en Vlaanderen? Hoeveel mensen doen dit? Weet je dat uit je hoofd?
In Nederland heb ik het. Ik denk dat wij in Vlaanderen met een handjevol zijn. In Wallonië zijn er wat meer mensen mee bezig. En in Nederland, ik denk dat wij met de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding, de VHZB, moet ik het even, ik denk met een 150, 200 leden zijn, maar er zijn veel meer haptonomische zwangerschapsbegeleiders.
Ja. Ja. Ja, en dat brengt bij mij mijn praktische vraag. Stel dat mensen dit willen gaan doen. Waar vind je dan in jouw buurt een haptonomische zwangerschapsbegeleider?
Ja, dan verwijs ik daarvoor graag naar de website van de VHZB, de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding, waar dat alle geregistreerde zwangerschapsbegeleiders opgenomen zijn. Alle HZB'ers zijn daarin opgenomen, die geregistreerd zijn bij ons, die lid zijn. Het is ook wel fijn om te weten dat de VHZB regelmatig ook nascholingen organiseert, geaccrediteerde nascholingen. Ja. Als ook dat er vanuit de opleiding, vanuit de verschillende opleidingscentra ook wel mogelijkheden zijn. Voor ons in Vlaanderen zijn wij met een paar. Ik ben ook geregistreerd bij de VHZB. Er zijn nog een paar andere collega's. En voor het Franstalige gedeelte, want dat hebben we in België ook, ja, hebben we de website haptonom.be.
Okay.
Maar eventueel zetten we die linkjes allemaal er wel even
zeker
bij de podcast.
Ja, zeker. Dat gaan we zeker allemaal goed vindbaar maken. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Patricia. Echt
dank
fijn.
Je. Ja, fijn. Fijn om dit te mogen doen en zo samen te creëren, te co-creëren en in de wereld te brengen.
Ja. Ik hoop echt dat mensen zich aangesproken voelen.
Ja.
Want zoals we net al zeiden, ik denk dat het voor elke koppel of alleenstaande ouder of kind, het doet gewoon goed. Het doet
absoluut
gewoon goed om stil te staan bij jezelf en bij de ander, bij de nieuwe situatie.
Ja.
Het doet een mens gewoon goed. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
Mag ik hierbij afsluiten met een quote van Anna Terruwe?
Jazeker.
Ja,
graag.
Want dat vat dit eigenlijk allemaal samen. Hè. Anna Terruwe is de founder van de bevestigingsleer. Ons vanuit de haptonomie al had bekend. Ja. En zij zegt zo mooi van je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent. Maar nog niet kunt zijn. En je mag dit doen op je eigen wijze en in je eigen tempo. En dat is eigenlijk wat we met de HZB ook mee willen geven, laten voelen en doorleven.
Nou, prachtig. Dank je wel.
Jij ook, dank je wel.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van Haptotherapie in de praktijk door Esther Molenaar. De afleveringen van dit tweede seizoen zijn mede mogelijk gemaakt door alle mensen die een bijdrage hebben geleverd via mijn GoFundMe-pagina. Dank jullie wel daarvoor. Jullie steun heeft me werkelijk vleugels gegeven. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een haptotherapeut bij jou in de buurt, kun je terecht op de sites van de beroepsverenigingen. De links vind je in de show notes van deze aflevering. Graag tot de volgende keer!